Goedemorgen allemaal, gemeenteleden, gasten, luisteraars thuis. Heel hartelijk welkom in deze dienst waarin 5 nieuwe ambtsdragers in het ambt zullen worden bevestigd. Fijn dat u er bent. Voorganger vanmorgen is dominee Tinko Blanken. Er is vandaag kinderbijbelgroep voor kinderen van kinderbijbelgroep 1, 2 en 3. En ook de tieners van tienergroep 1 komen vanmorgen bij elkaar. Mijn naam is Arine Brouwer. Ik ben vandaag ouderling van dienst. Na afloop staan dominee Blanken en ik voor in de kerk. Als u vragen hebt of ons wilt spreken, dan bent u van harte welkom. Ook wanneer u door wilt praten of met iemand zou willen bidden naar aanleiding van de dienst, of gewoon voor uw eigen situatie, dan is daarvoor de gelegenheid in de stilteruimte achter in de kerk. Dat is daar. Na afloop staan ook daar mensen gereed die dat graag met u willen doen. Dus ook daar van harte welkom. Organist, pianist is Asako Peten, u hebt haar al gezien. Ons eerste lied, ons intochtslied, zo had dominee Kop geschreven, vind ik een mooi woord, intochtslied, is uit de bundel Hemelhoog, nummer 633, God is in ons midden. Na een moment van stil gebed beleiden we onze afhankelijkheid van God. Daarna mogen we zijn groet horen. En vervolgens zingen we een lofpsalm, psalm 117 uit de nieuwe psalmberijming. Volken hulde aan de Heer. En dit is even voor de kinderen. Als het loflied klaar is, dan kunnen jullie tijdens het naspel naar jullie eigen tienerbijbelgroepen en kinderbijbelgroepen. Namens de kerkraad wens ik iedereen een gezegende dienst.
We brengen in een moment van stilte alles in onszelf tot rust. Alles wat in ons leeft, alles waar we deze week mee bezig zijn geweest. En we richten ons met ons hart met onze gedachten op God, onze Vader. Onze hulp en al onze verwachting is van God, onze Heer. Hij die de hemel en de aarde gemaakt heeft, trouw is tot in eeuwigheid. Hij laat nooit los jou, mij, alles wat hij begon. En hij wil ons vanochtend ook weer groeten. Welkom in mijn huis, zegt God. Genade en vrede van mij, God onze Vader, van de Heer Jezus Christus, van de Heilige Geest die in ons is, die hier is. Amen. Magisch ingebouwde moment wat ervoor zorgt dat de kinderen niet vergeten worden om weg te gaan. Daar moet u dus wel aan meewerken, anders werkt het nog niet. We zijn de dienst heel rustig en stil begonnen en laten we dat nog even vasthouden. Laten we een moment van rust nemen om ons rustig te bezinnen op wie Jezus voor ons is. Jezus zegt in Johannes 8 vers 12, ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis. Maar heeft licht dat leven geeft. Laat dat eens op je inwerken. Ik ben het licht voor de wereld, zegt Jezus. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis. Maar heeft licht dat leven geeft. Laten we ons zingend aan deze oproep van Jezus toewijden. Laten we samen bidden. Grote genadige God, liefdevolle Vader, dank u wel dat u ons ook vanochtend weer samenbracht in uw aanwezigheid. Om aan ons uw liefde te openbaren, om aan ons uw wil te onderwijzen. Breng alle andere stemmen in ons tot rust, zodat wij aandacht hebben om naar uw stem te luisteren. Ooit klonk uw woord als muziek in de oren van profeten, apostelen. Geef dat ook wij vandaag door uw Heilige Geest vervuld mogen worden van uw stem. Dan zullen wij zingen van uw koninkrijk dat komt voor alle mensen, nu en in alle eeuwigheid. Amen. We luisteren naar de woorden van Paulus, die in de brief aan de Filippenzen schrijft, en William zal voor ons lezen.
Laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.
Oké. Dankjewel, William. We moeten onszelf verheugen, lees ik. Verheugen, dat is gewoon ouderwetse bijbeltaal voor blij zijn, toch? Klinkt best wel als een vrolijke dag voor ons vandaag. We zitten hier met de hele kerkenraad vooraan. We mogen nieuwe ambtsdragers bevestigen. Het is überhaupt een mooie dag, want het is zondag. We zijn in de kerk om te vieren dat God onze Heer is, dat Jezus onze koning is. We mogen zingen, we mogen samen zijn. Dus laten we even googlen waar de tekst precies over gaat, oké? Ik heb hem even in het Engels ingevoerd, krijg je altijd mooiere plaatjes. Dus rejoice in the Lord, dat is eigenlijk waar het over gaat. Nou, dat is inderdaad wel een blije tekst, hè jongens. Ik zie zonlicht, blije mensen. En linksonder zie ik zelfs een dansend schaap. Nou, veel vrolijker kan het niet worden in de kerk, denk ik. Ik zei het al, de tekst die we net hebben gelezen is een stukje uit een brief die Paulus aan de kerk in de Griekse stad Filippi heeft gestuurd. Nou, en als we naar die plaatjes kijken, dan moet die Paulus toch wel een hele vrolijke en onbezorgde dominee zijn geweest. Die een brief schrijft aan een gezellige kerk, waar ze elke dag koffie drinken, waar ze na de dienst lekker gaan voetballen en lunchen op de hei. Nou, je ziet het wel voor je, toch? Ik denk dat de tekst erover gaat. Maar goed, hè, je weet het niet. Nee. Nee, schijnbedriegt. Want terwijl Paulus zijn brief aan het schrijven is, zit hij niet als een vrolijke, onbezorgde dominee in zijn door het tractement gefinancierd kantoortje. Nee, hij zit in de gevangenis. Hij is vastgezet. Omdat hij een volgeling van Jezus is. En binnenkort moet Paulus voor de rechter komen. En wij, 2000 jaar later, weten inmiddels dat hij niet onterecht voor zijn dood vreesde op dat moment. En ja, die kerk in Filippi, dat was ook niet zo'n vrolijke bende als ik had gehoopt. De laatste keer dat Paulus er op bezoek was, heeft de politie hem gelijk opgepakt, met stokken geslagen en hop in de cel gegooid. Nou ja, en als ze Paulus zo behandelen, dan snap je ook wel hoe die kerk dan behandeld werd door de overheid en door de mensen eromheen. Weet je, de meeste inwoners van de stad Filippi, die zagen die rare nieuwe christenen liever verdwijnen. En tegen die mensen, zegt Paulus, wees altijd blij. Nou, eigenlijk moet het plaatje er dus zo uitzien. Dat klopt toch niet? Kom op. Laten we naar ons eigen leven kijken. Vandaag vieren we dat we samen kerk mogen zijn. Dat we God mogen ontmoeten. Maar ja, in ons leven is het ook niet elke dag blij en feest. Er zijn toch ook een hoop dagen waarop het leven niet feestelijk is, maar zwaar, moeilijk. Ik moet dan denken aan verdriet en aan zorgen. Ziekte. Mensen die overlijden. Relaties, gezinnen die kapot gaan. Ik moet ook aan andere dingen denken. Geld zorgen. Misschien heb je wel te maken gehad met werkeloosheid. Ik moet denken aan studenten die net afgestudeerd zijn en het spannend vinden of ze wel aan een baan komen. Studenten die vastlopen in een studie en zich afvragen of ze dat papiertje ooit wel gaan halen. Ik denk aan bang zijn en angstig voor de toekomst. We leven in zo'n complexe wereld. Wat gaat er allemaal gebeuren? En er beweegt ook zoveel in onze eigen levens. En ook de dagelijkse dingen zorgen soms voor zorgen, voor stress. Een toets op school. Een deadline die steeds dichterbij komt. Drukte door werk. Drukte door je gezin. Nou, vul het zelf maar aan. Het leven is niet elke dag verheugen en blijheid. Dit geeft wel een beetje weer dingen die in ons leven spelen. De ziekte, geldzorgen, dingen rondom een baan, verdriet, angst voor de toekomst. Wees altijd blij en verheugd, lezen we dan. Dat slaat toch nergens op? Je kan toch niet blij zijn als je omkomt in de zorgen? Dat is toch veel te gemakkelijk? Het lijkt wel alsof Paulus niet helemaal goed bij zijn hoofd is. Maar ja, Paulus is natuurlijk niet gek. Paulus wil dat we op een andere manier gaan kijken. En dat vind ik best wel een spannende zin. Want ja, hoe kun je dit nou met elkaar verbinden? Paulus gaat niet mee met de manier waarop er met het leven wordt omgegaan in de stad Filippi. In Filippi heerste een cultuur van trots, van maakbaarheid, van menselijke arrogantie. Dus de stad Filippi, moet je weten, was een Romeinse kolonie. Kijk, vele Romeinen kregen een mooi huis en een stukje grond in de stad Filippi als ze met pensioen gingen. Dus die hadden dan hard gewerkt in Rome en dan kwamen ze hier. Dus deze stad was dan wel Grieks. Er lag nog best wel een eind bij Rome vandaan. Toch, als je daar rondliep, dan waande je je in het grote, prachtige Rome. En dat was precies de bedoeling. Want het doel van de stad was om overal in het Romeinse Rijk kleine stukjes Rome te laten zien. Om de glorie van het Romeinse Rijk zichtbaar te maken. Die Filippenzen waren dus niet zomaar Grieken. Nee, ten opzichte van hun hele omgeving waren zij superieur. Ze vielen in de hoogste categorie van de Romeinse privileges. En ze waren heel erg trots op zichzelf. Trots om Romeinse burgers te zijn. Trots dat ze bij de Romeinse keizer hoorden, de machtigste man van de hele wereld. Wij leven niet in het Romeinse Rijk, maar in Nederland. En als we eerlijk kijken, leven wij ook wel in een maatschappij die soms wel heel erg trots is. We zijn Nederlanders. We zijn nuchter. We werken hard. We leven in een rijk land waar alles goed geregeld is. We zijn een van de meest ontwikkelde landen van de wereld. We leven in vrijheid. We kunnen doen en laten wat we willen. We kunnen allemaal onze dromen najagen. En we moedigen elkaar aan om hard te werken, om te presteren. We vergelijken onszelf wel eens met anderen. Ja, want we willen ook een groot huis, een gelukkig leven. We willen sportief zijn, gezond, knap, noem maar op. En dat we elkaar opjutten, dat zie je alleen al aan het feit dat als mensen terugkomen van vakantie, en niet iedereen doet dat misschien, maar dat er toch vooral de leukste verhaaltjes en fotootjes op Facebook komen. En dat de Instagram foto's, als het leven er zo uit zou zien, dan zou er een soort magisch filter overheen zitten. En dan was het altijd perfect in balans en mooi en leuk en avontuurlijk. Als we even kritisch kijken, dan zijn ook wij Nederlanders, net als de Romeinen in de stad Filippi, ook wel vaak met onszelf bezig. Maar ja, als dat je mindset is, als dat je instelling is, en het gaat even minder in je leven, ja, dan heb je pech. Ja, dan moet je het ook zelf maar oplossen. Hard werken om het te fixen, of de narigheid voor jezelf accepteren. Ja, dan moet je eigenlijk ook zorgen dat je niet aan je omgeving laat merken dat je leven er niet zo mooi uitziet als op je vakantiekiekjes. Je staat er dan helemaal alleen voor. Je staat in de moeilijkheid. En een tekst van Paulus als wees altijd blij, dat helpt dan toch geen zier. Het is dan net zoiets als het niet zeggende motto, wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen. Als je midden in de problemen zit, dan is dat toch wel een heel goedkoop antwoord. Kortom, als je leeft alsof alles maakbaar is, dan valt het leven soms vies tegen. Dan is het leven inderdaad soms zwaar, vol zorgen, met weinig hoop. Ja, want dan moet je het allemaal zelf zien op te lossen. En daarom wil Paulus dat we op een andere manier gaan kijken. Hij wil dat we leven vanuit het besef dat we volgelingen van koning Jezus zijn. Dat dat het eerste is waar we over nadenken. En dat biedt ons een heel ander perspectief, een hele andere bril op onze zorgen en op onze problemen. Niet de Romeinse. En ook niet de Nederlandse cultuur. Maar de cultuur van Gods Koninkrijk, dat moet onze focus zijn. Dus we moeten niet trots zijn omdat we bij de machtige keizer horen. En we moeten ook niet trots zijn omdat we Nederlanders zijn die hard werken en het goed voor elkaar hebben. Nee, we moeten trots zijn omdat we onderdanen zijn van koning Jezus. En daarom, zegt Paulus, laat de Heer uw vreugde blijven. Of in een andere vertaling, jullie moeten blij zijn omdat jullie bij de Heer horen. We mogen het leven dus leven in de wetenschap dat Jezus de Messias onze Heer is. En dat geeft een leven vol hoop. Want Hij heeft de gebrokenheid en de moeilijkheden van het leven al 2000 jaar geleden verslagen. Jezus stond op uit de dood. En hij liet daarmee zien dat hij machtiger is dan het kwaad. Sterker dan de pijn. Dat hij alle macht heeft. En hij heeft ons beloofd dat hij zal zorgen dat de aarde eens helemaal vrij zal zijn. Vrij van zorgen, vrij van pijn. En als je erover nadenkt dat we bij zo'n machtige koning horen, dan vervult dat ons wel met een gevoel van hoop en van vreugde. Paulus roept dus op tot een blijdschap die dieper is dan een oppervlakkige emotie. Een glimlach op je gezicht zetten terwijl het eigenlijk niet goed gaat, dat is niet waar het over gaat. Het gaat over een rustige, een zelfverzekerde manier van in het leven staan. Waarom? Omdat we geloven dat God de touwtjes in handen heeft. Dat Hij de regie heeft. En daarom zeggen we elke keer aan het begin van de dienst, Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en nooit loslaat wat hij begon. En met deze blijdschap waar Paulus het over heeft, wordt zelfs nog iets meer bedoeld dan alleen maar een rustige gemoedstoestand van binnen. Het gaat zelfs iets om wat uiterlijk zichtbaar is. Misschien is het toch iets van een glimlach. Je moet weten, toen de Filippenzen voor het eerst deze brief van Paulus kregen en lazen, moeten ze onmiddellijk hebben gedacht aan de enorme grote feesten die regelmatig in hun stad werden gevierd. Hun buren organiseerden namelijk feesten voor de goden van de stad. Feesten voor de keizer. Feesten ter ere van hun stad als onderdeel van het Romeinse Rijk. En waar was dat voor? Waarom werd daar zoveel geld in gepompt? Nou, heel simpel. Die feesten zorgden ervoor dat de mensen de keizer loyaal bleven. Dat die mensen de goden bleven dienen en dat ze zich verbonden voelden met hun stad en daar trots op waren. En Paulus wist dat natuurlijk toen hij dat schreef. En eigenlijk zegt hij daarmee, niet alleen jullie buren in Filippi moeten regelmatig vieren. Nee, jullie christenen, wij christenen, hebben wat te vieren. Wij vieren namelijk dat Jezus koning en God is. En dat de wereld en de stad niet van het Romeinse Rijk zijn, maar van hem. Dat is wat wij te vieren hebben. En ook voor ons heeft dat vieren een functie. Het herinnert ons aan de hoop die we hebben. En het geeft ons moed om trouw te blijven aan de Heer. En daarom komen we hier elke zondag bij elkaar. Om dat te vieren en in ons hart te laten landen en mee te nemen in de week. En die blijdschap die je in je hart meedraagt en die we dus ook samen mogen vieren, die leidt eigenlijk bijna automatisch tot ander gedrag, tot vriendelijkheid. En daarom zegt Paulus midden in deze tekst dan ook opeens, laat iedereen merken dat jullie vriendelijke mensen zijn. En dat Griekse woordje, hè, want de brief is oorspronkelijk in het Grieks geschreven, dat gebruikt wordt voor vriendelijkheid, is eigenlijk een bijna onvertaalbaar woordje. Ik denk dat je het nog het beste kan vertalen met een niet bestaand woord, namelijk zoiets als goedwilligheid. Het woord heeft iets in zich van aan de ene kant geestelijk overwicht, zelfverzekerdheid, en aan de andere kant niet alleen dat, maar het heeft ook iets in zich van royale gastvrijheid en openheid naar de wereld toe. En dat in elkaar verenigd. Het is dus niet een bedweterige houding. Geen wij-zij denken. Nee. Het is een vriendelijke rust die we uitstralen, omdat we weten wie de touwtjes van het leven in handen heeft. Omdat wij weten welke toekomst er komen gaat. Het is dus een houding die uit onze blijdschap voortvloeit. En wie weet merkt onze omgeving zo af en toe wel eens dat we rust en vrede uitstralen. Oké. We hebben gezien dat we dus niet moeten leven vanuit een mindset waarin we alles zelf willen beheersen en oplossen. Nee, we mogen leven vanuit het besef dat we kinderen van God zijn. En dat betekent dat we onszelf herinneren aan de hoopvolle toekomst die God ons belooft. Die hoop, die zorgt ervoor dat we met een diep gevoel van vrede en van vreugde een zelfverzekerde, vriendelijke houding mogen aannemen. En wanneer we ons dan zorgen maken, wanneer we verdriet hebben, dan worden we uitgedaagd om onze blik niet alleen op het heden, maar ook op Gods toekomst te richten. En daar troost uit te putten. Maar goed, alles goed en wel. Het is mooi. Dit kunnen we meenemen. Dit kan ons zeker af en toe troosten. Even dat wijdere perspectief. Maar ja, die toekomst die God belooft, die voelt soms ook wel ver weg. En Paulus, die heeft dat ook gezien. Die heeft ook het idee dat het antwoord op onze zorgen hiermee nog niet klaar is. En daarom schrijft hij ook over hoe God betrokken wil zijn op het hier, op het nu, midden in je eigen leven. Paulus schrijft: de Heer is dichtbij. Maak je geen zorgen, maar vraag God alles wat je nodig hebt. Bid tot God, wat er ook gebeurt. En dat woord voor bezorgd zijn, of zorgen maken, dat heeft een lading als iets van angst voor de toekomst, bezorgdheid over dingen die boven jezelf uitstijgen, dingen waar je geen controle over hebt. Daar gaat het over. Misschien wel alle dingen die maken dat het niet altijd makkelijk is om met een glimlach op je gezicht te vieren dat Jezus koning en Heer is. U, jij, u en ik. Wij mogen allemaal leren om die zorgen te gaan loslaten. Niet omdat ze er niet toe doen, maar omdat we ze in Gods hand mogen leggen. Kijk, we hoeven niet tot God te bidden, zodat hij een update krijgt over hoe het in ons leven en op onze wereld aan toe gaat. Hij weet het allemaal al. Dat staat ook in de tekst. God is dichtbij. Nee, God nodigt ons uit om vanuit onze eigen ervaringen aan hem te vertellen wat ons bezighoudt. Dat is waar het over gaat. Dat betekent dat God persoonlijk op ons betrokken is. Dat hij ons hoort. Dat hij ons ten diepste kent. Dat hij ons helemaal begrijpt. Dus de grote God, de schepper van de hemel en van de aarde, wil betrokken zijn op ons, kleine mensen. Als je daarover nadenkt, dan moet de conclusie toch wel zijn dat er niks te klein is om het bij God te mogen brengen. Alles waar je je zorgen over maakt, alles waar je je mee bezighoudt, mogen we bij God brengen. God staat klaar om jouw verhaal te horen. Hij staat klaar om naar jouw verhaal te luisteren. Bidden gaat onder andere over zorgen durven loslaten. Het niet zelf gaan regelen. Niet zelf de controle willen houden. Nee, op God vertrouwen. En als we dat doen, zegt Paulus, dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, onze harten en onze gedachten in Jezus Christus bewaren. Deze vrede, dat is een vrede die rechtstreeks van God zelf komt. Een vrede die je laat voelen dat God de regie heeft. En dat betekent niet dat die vrede ervoor zorgt dat je nooit meer ergens door geraakt wordt. Of dat het lijden je niet meer treft. Want zelfs God heeft die houding niet. Nee, als je in de Bijbel leest, dan zie je dat het hem juist wel wat doet wat er in de wereld gebeurt. We lezen in de Bijbel dat God boos kan zijn, jaloers en ook verdrietig. Het doet hem wel wat als mensen elkaar kwaad aandoen, als kwade machten ons leven verruïneren. Maar God weet dat hij uiteindelijk de machtige Heer van hemel en aarde is. En dat uiteindelijk alles zal zijn zoals hij dat wil. En die combinatie van bewogenheid, innerlijke vrede en hoop op een goede toekomst, die zal ons vullen als we onze zorgen aan God geven. En als we erop vertrouwen dat ze bij hem in goede handen zijn. En ons vers over wat God ons wil geven, als we onze zorgen in zijn handen leggen, gaat nog verder. Het einde van het vers betekent letterlijk zoiets vertaald als: Gods vrede beschermt of bewaakt ons hele zijn, omdat we bij koning Jezus horen. Dat woordje voor beschermen of bewaken duidt bescherming door een Romeins garnizoen aan. De tekst zegt dus eigenlijk, lieve mensen, tientallen zwaar bewapende soldaten met grote schilden, die staan om u en om jou heen. Gods vrede is als een grote kring van beschermende schilden. Dat is inderdaad een vrede die je voorstellingsvermogen te boven gaat. En die vrede, die ontvangen we omdat we bij Jezus horen. Niet omdat we trotse Romeinen zijn en niet omdat we hardwerkende Nederlanders zijn. Nee, we ontvangen die vrede omdat we bij de Koning der Koningen horen. Dus wat er ook op je afkomt. Denk aan het beeld van deze sterke soldaten met schilden. God is erbij en hij wil zijn beschermende vrede aan u, jou en mij geven. En dan begrijpen we opeens een heel stuk beter wat Paulus bedoelt met de tekst van vanochtend. Als hij aan de Filippenzen schrijft, maar ook hier aan ons. Jullie moeten blij zijn, omdat jullie bij de Heer horen. Ik zeg het nog eens, wees altijd blij. Laat iedereen merken dat jullie vriendelijk zijn. De Heer is dichtbij. Maak je geen zorgen. Maar vraag God alles wat je nodig hebt. Bid tot God. Wat er ook gebeurt. En dank Hem altijd. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, jullie gedachten en jullie hart beschermen, omdat jullie bij Jezus Christus horen. En met deze woorden als motto mogen wij de grote en kleine reis van ons leven voortzetten. En met dit motto mogen we onze nieuwe ambtsdragers op reis sturen. Samen mogen we deze reis met God aangaan. Leven in zijn koninkrijk. En dag in, dag uit proberen om God te betrekken bij alles wat ons bezighoudt. En telkens te danken voor de hoop en voor de vrede die Hij geeft. Amen. Het is praktisch en goed als een preek concreet en toepasbaar is voor ons dagelijks leven. Geen clichés, maar voorbeelden die midden in het leven staan. En daar kan ik zelf heel lang over nadenken, maar eigenlijk kunnen we die voorbeelden het beste zelf geven. En daarom wil ik jullie nu vragen om in een moment van stilte voor jezelf te benoemen of er iets is in uw of jouw leven wat je de komende week bij God in gebed in zijn handen wil leggen. Na dat moment van stilte zingen we een lied in antwoord op Gods woord. Dat lied zal onaangekondigd worden ingezet. De vraag voor nu is dus: welke zorgen wil je de komende week bij God in zijn handen leggen? Dan gaan we nu over tot het afscheid nemen van de ambtsdragers die aftredend zijn en het bevestigen van de nieuwe ambtsdragers. En daarvoor wil ik Daniël naar voren uitnodigen.
Dankjewel Tinko voor de uitnodiging om dit gedeelte van de dienst te mogen leiden. En inderdaad, wat is het mooi dat we vandaag 5 nieuwe ambtsdragers mogen verwelkomen. En ook bijzonder dat we afscheid nemen van een grote groep mensen die betrokken zijn geweest bij het kerkenraadswerk. En nou, een stukje van lief en leed van deze gemeente hebben gedeeld. En nu weer teruggaan naar een plek in het midden van de gemeente. Voordat we overgaan tot de bevestiging van ouderlingen en diaken, staan we stil bij wat de Bijbel zegt over de dienst van mensen in de gemeente. In de Bijbel wordt de gemeente vergeleken met een lichaam. Gemeenteleden zijn als lichaamsdelen en vormen, hoe verschillend we ook zijn, een eenheid. Daar zorgt Jezus Christus voor, want Hij is ons hoofd. Hij regeert ons en Hij zorgt voor ons. Hij gaf zijn leven om ons te dienen. En daarmee heeft Hij ons een blijvend voorbeeld gegeven om dat ook te doen, te dienen. Verder laat de Bijbel ons zien dat God mensen inschakelt bij het leiden en verzorgen van de gemeente. Elke gelovige krijgt daarbij een taak toebedeeld. Vergelijk het met een lichaam. Elk lichaamsdeel, hoe klein ook, heeft een taak, een functie. Zo wil de Heer elke gelovige inzetten. Voor sommigen betekent dit dat ze geroepen worden om in het midden van de gemeente een bepaalde functie uit te oefenen. Anderen hebben een taak meer op de achtergrond, bijvoorbeeld door thuis voor een ander te bidden of eens bij iemand op bezoek te gaan. De Bijbel leert ons dat wie een opvallende taak heeft gekregen, zich niet beter moet voelen dan een ander. En laat wie een onopvallende taak heeft gekregen, zich niet minder voelen. Want laten we de weg gaan van de liefde en in bescheidenheid de ander belangrijker achter dan onszelf. Al in het Nieuwe Testament, al in de tijd van Paulus, waar we net zoveel over hebben gehoord, zien we dat sommigen in de gemeente worden geroepen om een bijzondere verantwoordelijkheid te dragen. In onze kerken duiden we deze mensen aan als ambtsdragers, waarbij we onderscheid maken tussen de ambten van ouderling, diaken en predikant. Wat doen ouderlingen? Nou, ouderlingen hebben het opzicht over de gemeente. Ze zijn geroepen om de gemeente van God te hoeden als een kudde, in gehoorzaamheid aan de opperherder. Ze dienen de gemeente door het geven van geestelijke leiding zonder heerszucht. Dat doen ze door te bidden om inzicht in Gods wil voor de gemeente en onze naasten. Door in ons eigen leven te laten zien wat het betekent om Jezus te volgen met woord en daad, en zo de gemeente een voorbeeld te geven. Te stimuleren dat de gemeente samenkomt om God te eren en van Hem te leren, op zondag en door de weeks. Door de gemeente toe te rusten, zodat ze beantwoordt aan haar roeping om in deze wereld het licht van God te verspreiden. Om te zien naar de gemeenteleden, jong en oud, in hun persoonlijke situaties. En ervoor te zorgen dat ook anderen dat doen, zodat iedereen iemand heeft om mee te praten en mee te bidden. Door ruim baan te maken voor de verkondiging van en het onderwijs in het evangelie, en te waken voor het binnensluipen van onbijbelse opvattingen. Door waar nodig ook te komen met kerkelijke vermaning en tucht. En door toe te zien op elkaar en op de predikanten, voor wiens dienst zij medeverantwoordelijkheid dragen. De ouderlingen mogen zich gedragen weten door wat Paulus tegen de oudsten van Efeze zegt. Zorg voor uzelf en voor de hele kudde waarover de Heilige Geest u als herder heeft aangesteld. U bent opzieners van Gods gemeente die Hij verworven heeft door het bloed van zijn eigen Zoon. De diakens leggen zich toe op het zichtbaar maken van de liefde van Christus. Ze zijn geroepen om met een blij en bewogen hart de troost van het evangelie te delen met hen die in nood verkeren. In de gebrokenheid van het bestaan staan ze in dienst van Christus die de armen zal redden die om hulp roept. Dat doen de diakens door te bidden om inzicht in Gods wil voor de gemeente en voor onze naasten. Door in hun eigen leven te laten zien wat het betekent om Jezus te volgen met woord en daad, en zo de gemeente een voorbeeld te geven. door de gaven in te zamelen die God aan de gemeente gegeven heeft, zoals tijd, geld en vaardigheden, zodat deze worden ingezet tot eer van God en tot heil van de naaste. Door de gemeenteleden op te wekken om ook zelf barmhartigheid te bewijzen aan mensen binnen en buiten de gemeente, zodat ze de Vader in de hemel zullen eren. Door in allerlei situaties aandacht te hebben voor mensen en hun verhaal. En mensen op weg te helpen naar passende hulp en waar dat goed en mogelijk is, ook zelf concrete hulp te bieden. De diakens mogen zich daarbij gedragen weten door onze Heer Jezus Christus, die niet gekomen is om zich te laten dienen, maar om te dienen. Nou, in de afgelopen maanden, veel van jullie hebben daarover gehoord en in meegedacht, heeft de kerkenraad samen met de gemeente gezocht naar nieuwe ambtsdragers om de vrijkomende plekken in de kerkenraad in te vullen. Daarbij hebben we de leiding van Gods geest gezocht, door samen te bidden, te praten en door een verkiezing te houden. Dit heeft ertoe geleid dat de gemeente Rick Berghuis, Pieter de Groot en Marjan van der Laan heeft geroepen tot het ambt van ouderling. En Kees Geersen en Helene Vliegendhart tot het ambt van diaken. Op grond van die verkiezing heeft de kerkraad hen benoemd en we zijn blij en dankbaar dat ze hun benoeming hebben aanvaard. Daarom gaan we ze in deze dienst bevestigen. Vanwege het vertrouwelijke en publieke karakter van deze ambten vragen wij de genoemde zusters en broeders om eerst te beloven, hier midden in de gemeente, dat ze de gemeente met zuivere bedoelingen zullen dienen. In gehoorzaamheid aan God en zijn woord en met de benodigde geheimhouding. We willen hen straks ook Gods zegen toewensen en hen bemoedigen met de belofte van Jezus dat wie iemand ontvangt die door mij gezonden is, mij ontvangt. En wie mij ontvangt, hem ontvangt die mij gezonden heeft. En daarmee bedoelt hij de Vader in de hemel zelf. Wil ik nu Rick, Pieter, Marjan, Kees en Helene uitnodigen om hier voor deze tafel te komen staan en de gemeente aan te kijken. Nu jullie klaarstaan om jullie ambt te aanvaarden, wil ik jullie vragen om voor God en zijn gemeente antwoord te geven op de volgende vragen. Zijn jullie in je hart ervan overtuigd, in jullie verkiezing door de gemeente, dat God zelf jullie roept tot dit ambt? Aanvaarden jullie de Bijbel als enige regel van het geloof en willen jullie je verzetten tegen alles wat strijdig is met de Bijbel en de belijdenis van de kerk? En beloven jullie je ambt waardig en trouw te bedienen, met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op jullie wegbrengt? Beloven jullie geheim te houden wat in vertrouwen in jullie kennis komt? En beloven jullie je taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze kerken? Wat is er op jouw antwoord? Kees Geersen.
Ja.
Marjan van der Laan.
Ja.
Pieter de Groot.
Ja.
Helene Vliegendhart. Rick Berghuis.
Ja.
Wat fijn. Dan wil ik jullie nu graag de zegen van God meegeven, ieder persoonlijk, voor jullie dienst in de gemeente. Hemelse Heer, geef Kees uw Heilige Geest, zodat hij als diaken van de gemeente in liefde mag omzien naar de mensen en uw gemeente mag bouwen. Amen. Geef Marjan van der Laan, Vader in de hemel, uw Heilige Geest, zodat ze als ouderling van de gemeente in liefde mag omzien naar de mensen en uw gemeente mag bouwen. Amen. Hemelse Heer, geef Pieter de Groot uw Heilige Geest, zodat hij als ouderling van de gemeente in liefde mag omzien naar de mensen en uw gemeente mag bouwen. Amen. Hemelse Heer, geef Helene Vliegendhart, uw Heilige Geest, zodat zij als diaken van de gemeente in liefde mag omzien naar de mensen en uw gemeente mag bouwen. Amen. Hemelse Heer, geef Rick Berghuis uw Heilige Geest, zodat hij als ouderling van uw gemeente in liefde mag omzien naar de mensen en uw gemeente mag bouwen. Amen. Dan wil ik vragen of jullie allemaal willen gaan staan. En om als je als lid hier bent, of als vaste gast je betrokken weet bij het werk in deze gemeente, om dan antwoord te geven op de volgende vraag. Gemeente, dit zijn uw nieuwe ouderlingen en diakens. Wilt u hen in uw midden ontvangen en hen hoog houden in hun ambt en hen ondersteunen bij hun werk met uw gebed en met de inzet van uw gaven? Wat is daarop ons antwoord? Ja. Laten we dan nu, nog steeds staande, hen de woorden toezingen van eigen bundel 178. Vrede zij u. Staan. Wie mogen we gaan zitten? Want zoals een gewoonte is in onze gemeente, geven we beginnende ambtsdragers graag een witte roos mee. En die witte roos staat symbool voor een onbevangen en open nieuw begin. En dat wens ik jullie van harte toe. Mogen jullie nu jullie plek innemen? Er staan nog meer rozen klaar, maar er hoort hier nog een verhaal bij. En dat is het verhaal van degene die vandaag afscheid nemen van het kerkraadswerk. Want we nemen afscheid van een aantal zusters en broeders die zich in de afgelopen jaren hebben ingezet voor het pastoraat en voor het geven van leiding aan onze gemeente. Dat zijn Karin Berghuis, Martin de Jong en Hans Slot als diakens, Feiko en Jacqueline Lanting, Rolf en Petra Pelleboer en Hans van der Veen als ouderlingen en Piotr Ekelmans en Ties Moesker als scriba's van de gemeente. Ik wil ook jullie uitnodigen om even hier vooraan in de kerk te komen staan. Ja, jullie zijn in de afgelopen tijd betrokken geweest bij het kerkraadswerk in de gemeente van de Heer. Het was een periode waarin jullie zowel blijde en mooie dingen als moeilijke dingen hebben meegemaakt. In de dienst van Christus dragen wij zijn kruis en zijn we getuigen van zijn opstanding. Jullie hebben meegewerkt aan de opbouw van zijn gemeente. Jullie hebben omgezien naar zijn schapen binnen en buiten de gemeente. Het is ons gebed vandaag dat dit ook voor jullie tot zegen mag zijn. We gunnen jullie nu de rust van jullie dienst in de gemeente en we laten jullie nu ook gaan. En spreken daarbij onze dank uit voor de overtuiging, de inzet en de liefde waarmee jullie je dienst in de gemeente hebben vervuld. Wat blijft is de verbondenheid met het kerkraadswerk, waarin alles wat vertrouwelijk in jullie kennis is gekomen, geheim zal blijven, ook na dit afscheid. Zullen we deze mensen nu ook toezingen een lied, gezang 351, vers 2 en vers 4. Arina en ik gaan jullie nu een rode roos overhandigen. En rood is de kleur van liefde, van passie, van bevlogenheid. En die rode roos symboliseert onze liefde voor jullie. Wat fijn dat jullie dit voor onze gemeente hebben willen doen. Het symboliseert de liefde van God, dat die met jullie mee mag gaan. Ook in de komende tijd. En ik hoop ook dat het jullie passie voor de gemeente blijft aanwakkeren, want zo ken ik jullie ook allemaal verschillend, allemaal betrokken op de gemeente en op mensen. En dat die passie en betrokkenheid ook mag blijven. Dank jullie wel. Dank Ties. En dan mogen jullie nu je plek in de gemeente innemen.
Het is even zoeken en dat is misschien niet alleen symbolisch. De collecte in deze dienst is voor de diaconie. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Rolf en Petra Pelleboer. Die hebben al twee rozen. Maar zij hebben de gemeente allebei in een dubbel functie, in een dubbel ambt gediend. Petra is al sinds 8 jaar pastoraal medewerker. Zo hebben we dat genoemd. Dat betekent dat zij haar gaven en talenten al 8 jaar voor de gemeente in een speciale rol heeft ingevuld. En Rolf was eigenlijk onbezoldigd jeugdwerker. Dus de bloemen namens de gemeente heel graag naar jullie. Wie wil ze wegbrengen? Dankjewel. Graag stelt de kerkraad de nieuwe intern vertrouwenspersoon aan u voor. Dat is Evelien Buijsen. En zij volgt Ria van Harte op. En Ria is deel gaan uitmaken van het pastorale team.
Goedemorgen. Dit is even een heel ander onderwerp dan net. De kerk hoort een veilige plek te zijn, toch is die veiligheid niet altijd gegarandeerd. Vorige week las ik in het Nederlands Dagblad de uitslag van een grootscheeps onderzoek door Duitse universiteiten naar misbruik in 27 Duitse bisdommen. Vanaf 1946 tot 4 jaar geleden zijn daar 3.677 mensen seksueel misbruikt door geestelijken waarvan meer dan de helft jonger was dan 14 jaar. Dat betekent bijna 2000 jongeren, kinderen. Het werkelijk getal zal waarschijnlijk nog veel hoger liggen. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik vind het schokkend. We willen in onze kerk er alles aan doen om de veiligheid te garanderen en om te voorkomen dat de grensoverschrijding hier plaatsvindt. Daarom zijn we werkgroep gestart met de 3G-kerken om de veiligheid in onze kerken te optimaliseren. We willen iedereen en met name alle kinder- en jeugdwerkers uitnodigen om op woensdag 21 november een avond bij te wonen. Die wordt verzorgd door een medewerker van het meldpunt misbruik. Dat zal plaatsvinden in de Liduwinakerk van de GKV in Best. Met de bedoeling dus om na te denken over preventie van ons jeugd- en kinderwerk. Meer informatie zal later nog volgen. Als vertrouwenspersoon wil ik het gesprek aangaan met mensen in onze gemeente die zich onveilig voelen. Die het gevoel hebben dat er over hun grens gegaan wordt of zich op de een of andere manier seksueel geïntimideerd voelen. Want dat moet stoppen. Als dit voor u of voor jou geldt, spreek me dan aan. Bel me, mail me. Binnenkort zal op de startpagina van onze gemeente, op de website, zullen mijn gegevens ook verschijnen. En ze staan inmiddels ook al in de contactsleutel van de afgelopen keer. Dank u wel.
Dat waren de mededelingen.
We gaan zo samen danken en bidden. En we mogen onder andere danken met de familie van Gurp, Nienke en Gerard. Hebben afgelopen dinsdag een kleinkind gekregen. Waar zitten jullie? Gefeliciteerd. Het is het zoontje van Martin en Elise van Gurp. En zijn naam is Aaron Antonus Gerard. Laten we samen bidden en danken. Heere God. U die onze grote koning en onze nabije vader bent. Wij hebben vandaag geluisterd naar uw stem in de woorden uit de Bijbel. Wilt u ons leren om door uw ogen naar ons leven te kijken? Help ons om te hopen op uw toekomst. Help ons om onze zorgen aan u te geven en ons vertrouwen in u te stellen. Dank u wel dat u wilt luisteren naar alle zorgen die wij in gebed bij u brengen. Wees dicht bij ons als het leven ons soms zwaar valt. Hoor onze pijn. Hoor onze moeite. En vul ons dan met uw vrede. Uw vrede die alle verstand te boven gaat. Wij danken u voor het vele werk van de afgetreden ambtsdragers. Wilt u alles waaraan zij hebben gebouwd in uw hand nemen en laten groeien, laten doorgaan. Help hen om in dat vertrouwen in u hun taak los te laten en tot rust te komen. Wij danken u ook voor onze nieuwe ambtsdragers die u hebt geroepen tot deze taak. Zegen hen met kracht, moed, wijsheid, energie en fijngevoeligheid. Geef dat ze dicht bij u mogen leven, zodat zij, wanneer ze leiding geven aan de gemeente, zichzelf weer door u geleid weten. Wij danken u met de familie van Gurp voor de geboorte van een gezonde zoon en kleinzoon. Wij danken u voor dit nieuwe leven en zijn ontzettend blij dat alles goed is gegaan. Zegen hem. Geef dat hij mag opgroeien in uw beschermende nabijheid. Vader, er gebeurt in de wereld om ons heen en in onze levens zo ontzettend veel. Mooie dingen waarvoor we mogen danken, maar ook heftige en ingrijpende gebeurtenissen, zoals afgelopen week in Os. Hoor ons, Heer, als we in de stilte bij u brengen wat er in ons hart leeft. Zo danken en bidden wij u in Jezus' naam alleen. Amen. Dan gaan we nu over tot de inzameling van onze gaven, zoals gezegd voor de diaconie. Aansluitend zingen wij ons slotlied en dat is tevens het lied van de maand, Laat ons Christus zien. Plek in het dagelijks leven weer innemen. En God gaat met ons mee. Mee met onze vreugde. Mee in onze zorgen. Mogen de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, jullie harten en jullie gedachten beschermen, omdat we bij Koning Jezus horen. Amen. Er is zo gelegenheid om de ambtsdragers te begroeten. Zij komen hiervoor aanstaan en we maken een beweging van deze kant via de ambtsdragers naar de koffie.